De Ochtend. Mediaforum.
Met twee presentatoren aan tafel. Jacobine Geel is er, voor de NCV werkt zij onder meer. En Andries Knevel werkt voor de EO. Hartelijk welkom. Jules Paradijs, dat is de hoofdredacteur van de Telegraaf. Die wil korte metten maken met het btw-tarief van 21% op digitale kranten. En hij is daarom een Europese actie begonnen. Meneer Paradijs, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat is er mis met dat btw-tarief van 21%?
Het is eigenlijk heel bizar dat het nog bestaat. Want als wij een krant verkopen op papier, daar wordt er 6% btw gerekend. Als we diezelfde krant digitaal verkopen, dan moet de lezer 21% betalen. En dat is allemaal gebaseerd op een btw-richtlijn uit 2005. En dat is eigenlijk gewoon te idioot voor woorden, want de situatie is op dit moment drastisch veranderd. En sowieso als je praat over onafhankelijke journalistiek, wat gewoon hartstikke belangrijk is en wat ook behoort tot de eerste levensbehoeften van de mensen.
Want we zien dat verplaatst veel meer van de krant nu naar digitaal, zeg maar.
Ja, nou, het is sowieso zijn de uitgevers zijn veel beter geworden met het aanbieden van abonnementsvormen, combi-abonnementen, waardoor mensen via mobiel en de tablet ook de kranten gaan lezen. En dat gebeurt nu op grote schaal. Dat is echt, praat je bij de Telegraaf op dit moment over 100.000 mensen. Er zitten 200.000 mensen op premium content op onze internetsites. Dus dat zijn enorme aantallen. En je ziet dat Europa 10 jaar achterloopt.
Ja.
Dat eigenlijk België, Frankrijk, Engeland, daar worden zelfs nul tarieven gerekend voor journalistieke producten. Duitsland gaat het ook veranderen. Noorwegen, Denemarken, ook een 0% tarief. En in Nederland praten we over 21%. Ja. Dus het moet snel veranderen.
Wordt die actie door de andere hoofdredacteuren gesteund van de grote bladen in Nederland?
Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Want er wordt veel over gesproken. Er wordt sowieso veel gepraat in Nederland. Maar er wordt weinig gedaan. En ik vind, het is ook een zaak van onze uitgevers, maar ik vind het ook journalistiek is het gewoon hartstikke belangrijk. Want je ziet dat om de journalistiek te kunnen blijven financieren, ook bijvoorbeeld in de regio, maar bijvoorbeeld ook als je kijkt naar het correspondentennetwerk in Brussel, dat is ook behoorlijk afgekalfd. Hè? Dus we moeten ervoor zorgen dat er nieuwe verdienmodellen komen. En die zijn er nu. Het blijkt dat mensen behoefte hebben en ook willen betalen voor kwalitatief goede content digitaal. Nou, daar moet de overheid ervoor zorgen. En Nederland moet niet achteraan lopen, maar moet voorop lopen. En dus dit moet gewoon gaan gebeuren om juist die onafhankelijke journalistiek dus helemaal mogelijk te maken. En dan wil ik nog even één ding eraan toevoegen. De NOS heeft het woord btw nog nooit gehoord. Dus die rekent niet 1% btw. En die beconcurreert zeg maar de private uitgevers volop met digitaal producten. Ze bekogelen het publiek zonder dat er maar 1 euro wordt afgerekend met de fiscus.
Ja, duidelijk. Nou, u bent de strijd begonnen, ook op Europees niveau. En het moet terug in ieder geval naar die 6%. En wij als consumenten krijgen er gewoon betere producten nog door. Dat is eigenlijk de winst voor de gewone lezer.
Je wil dat naast de staatsjournalistiek die in Hilversum wordt bedreven, dat er ook onafhankelijke journalistiek is door, zeg maar, goede journalisten.
Ja, toch nog even
meneer Paradijs, u begon zo vriendelijk.
Dat is gewoon zo, want straks houden we dan zeg maar het NOS-journaal over. Terwijl er behoefte is aan onafhankelijke journalistiek. Ja. Of het nou van de NRC, de Volkskrant of van nieuwe start-ups is als Blendel. Of de correspondent. Hè. De Telegraaf is ook ooit begonnen. En deze mensen starten ook, maar die lopen aan tegen een 21% tarief. En dat moet gewoon zo snel mogelijk veranderen.
Nee, goed, daar hebt u volgens mij een hartstikke goed punt. Alleen om nou gelijk de hele publieke omroep weer van staatsjournalistiek te betichten, dat is misschien niet het beste argument. Maar
toevallig slaat u er wel op aan. Want de feiten zijn de feiten. De NOS kan zeg maar met uw belastinggeld, met de belastingcenten die wij ook ophalen voor zeg maar voor de staatskas, kunnen ze journalistiek bedrijven. Ja. Wij moeten het geld gewoon verdienen. En zeg maar, als je kijkt naar de toekomst, waarbij de digitale toekomst hartstikke belangrijk is, dan zie je dat eigenlijk de oude mannen en de oude vrouwen in Brussel niet begrijpen wat er gebeurt. Want er ligt een richtlijn uit 2005. Nou, dat is echt lichtjaren van ons verwijderd. Ja. Want de ontwikkeling is zo ver vooruit. We moeten dit echt aanpakken.
Duidelijk. Dank u wel dat u even in de telefoon kwam. Jules Paradijs, hij is de hoofdredacteur van de Telegraaf. Ik paas het bal maar gelijk even door hier naar de kant van deze
twee staatsjournalisten.
Ja, staatsjournalisten ook. Ja. Jacobine Geel, wat heeft hij gelijk?
Ik vind echt Paradijs? Dat het voor iedereen betaalbaar moet zijn om Jules Paradijs te horen zeggen dat in Nederland veel gepraat wordt en weinig wordt gedaan. Dus ik vind echt dat gewoon laagdrempeliger moet. Dus ik ben het met zijn actie eens en met zijn analyse van wat er in Nederland gebeurt, lang niet altijd. Maar juist vanwege die vrijheid is het belangrijk dat we allemaal een kans krijgen.
Andries?
Ja, ik deel deze mening. De uitgeverijen hebben het ontzettend moeilijk. En al die verhalen over al die digitale abonnementen, dat is nog maar de vraag. Hè. Er zijn ook analyses op losgelaten dat het best wel tegenvalt. En dat zelfs ook dit type abonnementen waar je wel voor moet betalen, dat die uiteindelijk nauwelijks winstgevend zijn. En dat de winstgevendheid van kranten, als er nog winstgevendheid is, nog altijd bij die papieren kranten zit. Dat allemaal gezegd hebbende, zeg ik ja, de toegankelijkheid van nieuws moet zo groot mogelijk zijn. En het gevaar is natuurlijk dat op het internet, waar alles vrij is, alles gezegd kan worden, en dat je dan niet meer op het internet ook een aantal aanbieders hebt die in ieder geval nog een betrouwbare agent zijn, of betrouwbare duiders zijn, of betrouwbare correspondenten zijn, omdat er zo'n ontzettend wildgroei is. Ik vraag me overigens af of de kranten dat zullen tegenhouden, maar goed, dat is een ander probleem.
Ja.
Dus Jules, vooruit twee staatsjournalisten van de staatsomroep die
zijn
vinden
het gewoon met je eens.
Zijn het je eens, Jules.
Maar wees wel voorzichtig met die kwalificatie staatstelevisie. Ja.
Ja. Laten we het hebben over de kritiek die er is op het programma van Peter R. de Vries over de grens. Arne Doornbal die schrijft: Peter R. de Vries is een neocoloniale journalist. Hij schrijft dat op de site van oneworld.nl. Doornbal bekritiseert in het artikel de manier waarop Peter R. de Vries in Oeganda te werk is gegaan voor dat programma. Hij heeft zelf daar heel lang gewoond en gewerkt, dus kent ook veel plekken waar Peter R. de Vries is geweest. Jacobine, die aflevering ging over het ritueel offeren van kinderen en over toverdokters in Oeganda. Stelt u zich inderdaad te veel op als de blanke man met de westerse bril?
Nou ja, kijk, de kritiek van Arno Doornbal, en die snap ik gewoon wel, die is eigenlijk niet dat hij verkeerde dingen belicht, maar dat hij ze in de verkeerde context plaatst. En dat hij als de Nederlander of als de westeling wel eens even het een en ander aan de kaak zal stellen. En dat hij daarmee kaken van kinderen opent om dat ook nog eens een keer te laten zien, dat is dan nog een volgende stap waarvan je af kunt vragen of dat voor kinderen nou zo prettig is. Maar dus misschien werpt hij het licht wel op de goede dingen, maar had hij nou maar gewoon een Oegandese gids daarin als het ware meer gevolgd, in plaats van zelf met zoveel tamtam de eigen westerse wonderdokter toch een beetje uit te hangen. Daar heb ik moeite
dan
mee.
Was het effect
en daar
anders
begrijp
geweest?
Ik de kritiek.
Ja, hij zegt natuurlijk wel van tevoren bij de opening van het programma dat hij een disclaimer als het ware van ik ga dit heel ongenuanceerd doen. Ik ben buitengewoon partijdig en ik ga over alle grenzen heen. Het programma heet geloof ik over
in
de grens.
In het belang van kinderen, daar gaat het om.
Ik ga over de grens heen. Dus hij pleit zich als het ware vrij voor een vorm van ongenuanceerdheid die hij zelf dan waarschijnlijk wel ziet.
Maar dan nog heb je wel het probleem, dat is wat Doornbal ook op aanslaat, is de manier waarop hij mishandelde kinderen in beeld brengt. Hij noemt een voorbeeld een scène waarin een Nederlandse hulpverlener laat zien hoe gebitten zijn verminkt. We luisteren ook even naar een fragment daarvan.
Alle hoekstanden worden ook uitgetrokken bij hele kleine baby's. En echt als hele kleine, hier?
Nou,
net pas geboren baby's. En dan peuteren ze het gewoon met een soort breinaald gewoon eruit.
Ja, Arne Doornbal zegt eigenlijk, hij schendt daarmee gewoon de privacy van dit soort jonge kinderen, Andries.
Ja, maar hij is een man met een missie, hè? Dit is een serie, heb ik begrepen, die aan de kaak wil stellen. Dan denk ik wel, als je man met een missie bent die de situatie, de bizarre situatie van kleine kinderen in dit geval Afrikaanse landen aan de kaak wil stellen, dan denk ik wel dat je iets mag laten zien van wat er gebeurt. Alleen, ik ben het met Jacobine eens, je moet continu de context meegeven. Ja. Als je dat type beelden gebruikt buiten het hele context om, dan denk je dat heel Oeganda zo is. Dus je moet goede cijfers, goede context.
Nou ja, dat is precies ook wat hij zegt. Dat het is een excess. Ja. Dit zijn niet
dat ze
zich
zo ingewikkeld vindt. Waar willen we nou dat het probleem ook uiteindelijk wordt opgelost? Wij kunnen dat hier niet oplossen. Het moet daar opgelost worden. Dat is de hele beweging van de ontwikkelingssamenwerking van de afgelopen jaren. En dit gaat weer helemaal uit van als we het maar laten zien, dan is het daarmee ook verholpen. Nou, niet dus. Het is een ontzettend complexe samenleving. Oeganda, Afrika.
Jullie zijn er allebei geweest ook, hè?
Ik ben in Oeganda geweest, dus ik herken het wel.
Doe een beetje meer meekijken met de mensen daar en kijk wat daar misschien ook mogelijkheden zijn om dit aan de orde te stellen. Want ook daar zullen heel veel mensen dit excessen vinden die ze niet willen. En wie wil je nou eigenlijk met je meekrijgen? En in welk belang? En dat daar vind ik het...
Hij is daarvoor de belang van de kids' right.
Ja, ik vertrouw hem wel als hij zegt... het gaat mij om het belang van het kind. Hij is al jaren met dit project bezig. Dus hij wordt geraakt. Hij is veel in Oeganda geweest. Dus hij wordt geraakt door de situatie van kinderen. En dan krijg je de neiging... ik ben net terug uit Pakistan. Nou, dat is een vreselijk land, kan ik je vertellen. Het oosten van Pakistan. Dan krijg je de neiging toch... weer om een klein beetje de hulpverlener te gaan spelen.
Ja, en een kind te adopteren. Te denken, nou, dan heb ik dit ene kind
zo
gered.
Is dat, hè? Ja, dat dus is we geven, zo. Hier dat geven we wat geld ook. En daar geven we wat geld. Ja. En dat gezin is weer een maand onder de pannen.
Je hebt die familie met dat Feyenoord shirt. Heb jij
ik was helemaal in het oosten van Pakistan. Van God en iedereen verlaten. Ik kom in een stoffig dorpje met allemaal ellende. En wat hangt daar? Een grote Feyenoord. Ja.
Die heb je even wat gegeven, die mensen.
En die mensen... die heb ik ook wat gegeven, maar niet omdat het Feyenoorders waren. Ze wisten niet wat Feyenoord was.
We hebben even gebeld met Peter R. de Vries natuurlijk... om te vragen wat hij vindt van die kritiek. Hij noemt het allemaal lachwekkend en ridicuul... dat er kritiek is op de aflevering over Oeganda... omdat er een ernstige misstand aan de kaak is gesteld. Hij zegt, en ik citeer nu... in de uitzending laten we een kind in beeld zien... omdat dat illustreert wat daar aan de hand is... en we doen dat op een integere manier. Aldus Peter R. de Vries.
Ja, nou ja, het doel... eens. Kinderrechten wereldwijd heel belangrijk. Maar de manier waarop en het effect dat het heeft... dat is toch dat wij, dat bij ons de Oegandees... niet hoger in achting zal komen te staan. En de vraag is of dat uiteindelijk gaat helpen... om de situatie daar te verbeteren. En ik denk als je echt het om kinderen te doen is... dan is dat je doel. Ja, en niet ons manier, te schokken. Toch,
denk ik, de manier waarop het in beeld wordt gebracht. Ik vond wel één passage treffend wat Arne nog schrijft. Een van de dieptepunten, shot waar Peter R. de Vries... door zijn eigen voormalige woonwijk loopt. Dus waar Arne zelf heeft gewoond. Er wordt een forse politieagent met zwarte zonnebril gefilmd. Het beeld vertraagt. Er wordt gedaan alsof het kwaad daar zelf staat. Hij zegt, dat blijkt een van de vriendelijkste verkeersagenten te zijn... die daar rondloopt. Dus om maar aan te geven, van je moet je meer in die zaken
maar
verdiepen.
Goed, niet iedereen kan daar heel lang wonen. Dus dat gun ik iedereen. Dat je met een blik van de buitenstaander soms ook dingen kunt zien... die mensen die helemaal geïnvolveerd zijn niet meer zien. Maar het is zo'n kwetsbaar onderwerp... dat ik denk, dat vraagt toch ook een af en toe juist wel genuanceerde aanpak.
En het gevaar van televisiejournalistiek is... of het nou een goede doelenjournalistiek is... wat hij een beetje doet, denk ik, goede doelenprogramma's maken... of reportages, dat is dat je iets wat klein is uitvergroot. Dus als je inderdaad een hele donkere politieman heel donker ziet kijken... dat je hem wat langer neerzet dan een buitengewoon vriendelijke agent. En dat gevaar, dat lopen alle... journalisten die met een tv-camera naar het buitenland gaan. Want je moet terugkomen met beelden waarvan iedereen zegt... oh, tjonge, het is toch wat.
Ja. Andries, nu jij toch hier zit. Paul en Witteman hebben aangekondigd dat ze gaan stoppen als duo. Althans, ze gaan afzonderlijk verder met allerlei andere programma's. Ik zou zeggen, dit is jullie kans.
Ja, dankjewel. Was dit een vraag of niet?
Ja, een beetje een soort... Er zat een beetje een vraagteken aan het eind.
Ja, het zat een vraag.
Is dit jullie kans?
Nou ja, wij gaan ervan uit. Het is nu 2014. Hè? We starten over een paar weken weer als Kneven van de Brink. Tot september. Minus de WK voetbal. Want er is voetbal deze zomer in Rio en andere plekken. En wij gaan ervan uit dat wij in 2015 er ook zullen zijn. Ja. Ja.
Maar in welke verhouding? Ja.
En ja, op welke plek precies, dat weten we nog niet. Ik bedoel, dat is een ragfijn spel van intekening en processen en gevoelens en bilateraaltjes.
En er liggen kapers op de kust?
En er is één kaapster, als ik het goed heb. Want Jeroen die wil nog wel wat door, maar minder. En jullie omroep schijnt even Jinek naar voren te schuiven. Dus hoe de verhouding 2015...
Dan zou het nog een derde zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn.
Ja, als ik dat nu ga zeggen, dan loop ik in dat ragfijne proces. Loop ik met olifantenbenen doorheen.
Blijven jullie als duo ook?
Ja, wij blijven. Okay.
Als duo.
En geen vakanties meer tussendoor, hè? Want dat kwam jullie vorig jaar op aardig wat kritiek te staan.
Toen hadden we die gastpresentatoren. Ja. En dat is buitengewoon goed gevallen bij iedereen. Uitje. Ik had Jacobina als gastpresentator een prima uitzending. En alleen NRC die schreef er wat lelijks over. Doet ze altijd.
Een paar weken dat jullie dan mogen uitzenden. Dan gaan er nog mensen
op vakantie. Luister je nog even namen of niet? Nee, wij gaan ervan uit dat we er gewoon 2015 zijn.
Ja. Maar jij vindt het niet te laat nog een tijdstip zo? Want dat was een beetje wat bij Witteman doorcijpelde.
Ik vind het ook laat. Het is laat.
Maar te leuk om te doen om dan te zeggen, ik stop er ook mee.
Nou, ik had altijd veel... Dat heb ik altijd gezegd, die 7 jaar dat wij het nu doen. We beginnen nu ons 8e jaar. Ik heb altijd gezegd, ik heb groot respect voor Jeroen en Paul. Die doen het 34 weken uit mijn hoofd. Die dan 34 weken tussen 11 en 12... Nou, je weet zelf, Jacobien, je merkt 1:30 kom je thuis. En je ligt nog wat na te shake, om het zo maar even te zeggen. Dat vind ik een hele klus, ja. Dus dat Paul wordt 68, dat hij er dit jaar mee wil stoppen, dat begrijp ik wel. Dus als je nou zegt, gaan jullie dat ook 40 weken doen als Kneef van de Brink? Nou, dat vraag ik me af.
Nee.
We hebben nog tijd om even snel naar de PR-machine van de New Yorkse politie en de AIVD te kijken. Die hadden allebei een soort Twitter-spreekuur. Dat is niet echt heel erg geslaagd geweest, denk ik, dat we wel kunnen concluderen. Er kwamen duizenden foto's van New Yorkers van bruut politiegeweld. Terwijl de politie had gevraagd, stuur wat foto's van de New Yorkse politie in de veronderstelling
dat het goed gaat. Dat heeft nou ook te maken met dat eerste onderwerp. Slecht nieuws is nieuws. Goed nieuws is geen nieuws. Dus op het moment dat je als politie vraagt, geef eens ons lekkere beelden, dan krijg je dit type.
Nee, maar dat heeft ook ermee te maken dat sommige instanties, volgens mij, ze zijn natuurlijk je vriend, hè, de politie. Maar als je daar een campagne op gaat voeren, dan wordt het heel tricky. En mensen ervaren dat ook niet per se altijd zo. En dus het roept ook meteen tegenspraak op. Dus ik denk, je moet ook misschien een zekere distantie bewaren en dit maar niet uitlokken. Ik vind het rijkelijk naïef om dat soort dingen. Want je kan op je 10 vingers nagaan dat je dan dus dit soort foto's krijgt. Ja. En niet de foto's die jouw verhaal gaan ondersteunen.
Maar ook bij een AIVD, je krijgt ook het idee van ze willen ook meegaan. Ja. Dus Twitter is belangrijk, moeten we iets mee doen?
Ja. Of dit dan maar het is dan zo'n beetje zo klunzig dat je gewoon dat je denkt, jeetje, dat die instanties nou niet in staat zijn om daar een iets beter beeld zich van te vormen van wat hun mogelijk bereik op die sociale media dan zou kunnen zijn. Zo'n Amber Alert en zo, dat werkt allemaal prima. Ja. Politieberichten werkt prima. Maar gewoon een soort van feel-good campagne over die instanties. Ik denk dat je dat niet moet willen.
Vragen via Twitter.
Bij sociale media krijg je kritiek. Ik bedoel, kijk eens naar een programma als je klaar bent.
Ja, dat is het effect.
Het effect is kritiek. Mensen die iets leuks vinden of mooi vinden, die hebben veel minder de neiging om de toetsen in te gaan drukken dan mensen die ergens boos over zijn. Of die iets slecht vinden. Zo werken sociale media. En dat moet je wel in je communicatiestrategie moet je dat wel een beetje inplannen. Want anders gaat het helemaal mis. Bleek ook maar weer bij
de New Yorkse politie. Ook niet, het hoeft ook niet te dichtbij te komen. Nee. Dat is het ook.
Dus Radio1.nl komen nu voor de mensen die de webcam aan hebben staan, of tenminste die zitten te kijken, komen nog wat foto's voorbij die zijn getwitterd. Nou, die liegen dit niet om. Het is duidelijk hardhandig optreden van de New Yorkse
kon je
politie.
Verwachten.
Goed. Dank jullie wel. Ja. Andries Knevel.
Graag gedaan.
Heb het graag gedaan.
De leerplicht moet naar 21 jaar. Dat is de stelling in Stand.nl. U kunt blijven reageren. Dat gebeurt veelvuldig op allerlei manieren. Ook via dat gratis telefoonnummer 0800-1101. Stand.nl, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg hem maar.
Ik wil graag reageren. Ik ben zelf iemand die nu, als het om dit soort problematiek gaat, bij de categorie zou horen